Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick-Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de la Croix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen, want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen, maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Ja, dat moeten we dus inderdaad ook nog bij zeggen. Die Alyssa die gaat naar Duitsland. En dan komt hij er jaren later tegen. Ik bedoel, hij weet wel dat ze nog leeft, want de politie heeft het onderzocht. En die zeggen dan van oké, nou, ze is niet vermoord, want ze leeft nog. Ze is
toch,
bij de ouders langs
mag
geweest.
Onderbreken.
Dat is hij onderbreken.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van uitgeverij Dasmag en Weekblad De Groene Amsterdammer. Ik zit hier met mijn co-hosts Joost de Vries en Marja Pruijs. Welkom.
Hallo.
Hallo.
En welkom ook aan jullie, luisteraars.
Zoals altijd zitten we in de studio's van Podimo.
Oh ja, jij zegt nu ja. Podimo. Volledig overgekocht door de Denen ben jij.
Ja. Ik ben wel echt commercieel gegaan.
Jullie zijn...
Ik kan ook eindeloos veel reclames maken. Jullie weten het vast, jullie zitten erop te wachten. Op een gegeven moment komt hij gewoon, take 10. Misschien ja. Komt hij wel nu, misschien komt hij over 10 nee. minuten. Maar komt gewoon als jullie het niet verwachten.
Ik ben er nog niet klaar voor.
Nou, ik ga nou over chilled classics van Starbucks.
Nou goed, dan weten jullie dat alvast. Joost geniet erg van de ad reads. Jullie kunnen je misschien herinneren dat we een tijdje geleden weer een prijsvraag hebben uitgeroepen. En toen zijn we helemaal vergeten om... onze winnaars.
Stel even wat de prijsvraag was en wat ze konden winnen.
Ja, ik was onderweg, Joost.
Oh, sorry. Ik ben gewoon heel eager.
Vallen kraat.
Een jaar geleden dat we hebben opgenomen.
We zijn allemaal een beetje op vakantie geweest. Ja. Joost is bruin geworden. Marja niet, want zij was er midden in een storm aan het wutheren.
Maar wel heel literair verantwoord.
Als je wat wordt niet bruin.
Ik word roze. In ieder geval, de prijsvraag was... je kon Ellen's boekje in de maandenreeks van Dasmag kon je winnen, april. En daarvoor vroegen we jullie eigenlijk om iets te weten over haar. Dat je misschien als je aandachtig luisteraar van de podcast bent... wel had kunnen weten. Tot ons grote teleurstelling blijken wij geen aandachtige luisteraars te hebben. Niemand heeft het juiste antwoord gegeven. De vraag die we hadden over Ellen was... wat is haar favoriete snack? Die ze altijd... haar soort van signature snack die ze altijd bij zich heeft... en die ze dan eet als ze even een flauwte tegemoet gaat. En we hebben wel wat goede antwoorden gekregen. Die zal ik eerst aan jullie voorlezen, de winnaars.
De drie winnaars.
En jullie zullen dan ook contact met jullie opnemen... en dan krijgen jullie het boek toegestuurd. En dan zal ik daarna vertellen wat het juiste antwoord was. We kregen vanuit ons buurland een zotte suggestie... wat ik leuk vind dat ze dat zelf hebben opgeschreven. Letterkoekjes, of zoals ze... over de grens heten, niknakjes. Ik zie haar zo kleine gedichtjes maken met die koekjes. Nou, hele aardige suggestie. Dit was Mart die deze suggestie deed. Voor haar zus Lien, die komende maand 35 wordt. Dus alvast gefeliciteerd, Lien. Je cadeautje komt jouw kant op. Dan was er de suggestie van Olaf... die onze podcast van een paar weken geleden erg serieus heeft genomen... en ons schreef dat hij denkt dat Ellen snackt op heksendrop... van het merk Heksenhiel. Leuk. We zullen niet de suggestie al te serieus nemen dat Ellen heksen dingen eet. En de derde winnaar is degene die zei dat Ellen solidair is met haar cavia's en het liefst worteltjes eet. Allemaal hele goede antwoorden, jongens. Helaas was er maar één juist antwoord en dat was de snelle Jelle.
Dat zit er echt vol mee, hè?
Ja.
Ja. Maar welke snelle Jelle? Het is de blauwe snelle Jelle. Je hebt ook een groene snelle Jelle en een roze snelle Jelle.
En het is de blauwe, maar dat is de klassieke snelle Jelle.
Dat is de klassieke.
Zonder opsmuk, volgens mij.
Ja.
Het is dus niet de off-brand snelle Jelle, vlugge Jaapie.
Ja.
Maar gewoon de echte snelle
Jelle. Dat is de ontbijtkoek.
Ja.
Heb je wel eens verteld over mijn carrière als ontbijtkoek-mapper?
Wat is dit nu weer?
Dit was een van mijn favoriete dingen. We gingen altijd met mijn ouders, god wat haat ik dat, gingen we altijd naar een voorseizoenplaats. Dus kortom, gingen we het hele voorjaar elk weekend naar de camping. Mm-hmm. In, wat haat ik dat, wat heb ik daar verveeld.
Zelfde camping steeds.
Ja, bij de Harskamperdennen en bij gewoon op de Veluwe. Ik kan allemaal Harskamp en Denne liedjes, als jullie willen. Maar wat we dan gingen doen, was dat elk weekend was er ergens een braderij. In van die Veluwse dorpjes, een braderie. En dan kon je altijd, was er zo'n stand. En dan kon je nou voor 1 euro kon je koek slaan. En dan kreeg je een soort hele lange steel. Een soort van, zeg maar, van een bezemsteel, maar dan zonder het bezemgedeelte. En dan was er een kruidkoek of een ontbijtkoek. En als je die met 1 klap in 2 sloeg, dan mocht je hem hebben.
Maar de grond op?
Nou, gewoon, ja, ik bedoel, hij lag op een tafel en moest je zo slaan. Dat was gewoon,
is dit een regionale sport? Of
ik weet niet, maar het was wel echt het hoogtepunt van mijn weekend altijd.
Dus natuurlijk, voor toen hadden we wel maar Nederland 1.
Hilversum 3 bestond nog niet.
Bedankt voor je anekdote,
ja,
Joost.
Dankjewel.
Heb je nu wel de prijswinnaars genoemd eigenlijk? Ja. Ik kan me Mart herinneren. Maar
Mart, Eva is onze prijswinnaar en Olaf met zijn heksen erop.
Oh, ja. Okay.
Dus zij zullen binnenkort dan van Merel horen.
Mart, Eva en Olaf. Ja. Wat een lucky dogs.
Allemaal hele frisse mensen die naar ons luisteren. Maar we zullen het natuurlijk ook even over inhoud moeten hebben. Dus we gaan vandaag een boek bespreken dat jullie misschien al veelvuldig bij mensen thuis hebben zien liggen. Want de verkoop loopt enorm goed.
Het is in januari denk ik uitgekomen.
En volgens mij staat het sindsdien in de CPMB top 60.
Ja.
En dat gaat om Lessons van Ian McEwan.
Nederlands vertaald door Harm Darmza en Niek Miedema als Lessen.
Lessen. Met een prachtig omslag vind ik van een jongetje met het gewicht van de wereld op zijn schouders dat piano aan het oefenen is. En daar gaat eigenlijk het boek ook een beetje over. Misschien wil jij ons vertellen hoe het boek in elkaar zit, Joost.
Nou, ik zal je vertellen. Het boek gaat over ene Roland Baynes. En het is een boek eigenlijk niet van kribbe tot graf, maar wel bijna. Dus het is echt een heel levensverhaal van iemand die eigenlijk begint het verhaal als hij ongeveer 11 is. Hij groeit op met zijn ouders in Libië. Zijn vader zit in het Britse leger. Het begint eigenlijk het verhaal als hij naar Engeland wordt gestuurd om daar naar kostschool te gaan. En het volgt het boek, het verhaal volgt hem eigenlijk tot hij ergens in de 70 is. Dus het is een soort van verhaal van een leven. En daardoor ook heel erg een verhaal van een tijd, van de 20e eeuw. En twee dominante verhalen zijn eigenlijk door elkaar verstrengeld in het boek. En dat is dus allereerst dat hij als jongen op een kostschool komt. Zijn ouders heel erg mist. En dan moet hij piano spelen. En dan zit de juf zit om hem heen. Haar parfum bedwelde zijn zintuigen en maakte hem doof. Het was een afgeronde, nogal zoetige geur. Net een hard voorwerp. Een gladde steen in een rivier die ze aan zijn denken opdrong. 3 jaar later zou erachter komen dat het roze water is. En dan is hij aan het toetsen. En dan denkt hij alleen maar, zij was muzikaal, hij niet. Hij wist dat ze met haar gedachten elders was. Dat hij met zijn onbeduidend haar, hij het haar verveelde. De zoveelste kostschooljongen met inkt op zijn handen. Zijn vingers drukten de toonloze toets in. Hij zag de lastige plek al voor hij die bereikte. Het gebeurde al voordat het gebeurde. De fout kwam op hem af. De armen moedelijk uitgestrekt, klaar om hem in 1 keer op te tillen. Altijd dezelfde fout die hem kwam halen, zonder de belofte van een zoen. En zo ging hij. Zijn duim leidde een eigen leven. En hij heeft dus een hele strenge juf. En hij is als de dood voor haar. En hij speelt piano. En opeens, ja, grijpt ze hem in zijn kruis ongeveer. En
wordt wel heel decent beschreven.
Het wordt decent beschreven. Hij is 14, zij is in de 20.
Nou ja, als dat grijpen, dat vindt plaats als hij 11 is, toch?
Ja, als hij 11 is. Ja, ja, ja. Als hij 11 is. En
gaat zijn broekspijp in of zo, toch?
Ja, ze knijpt hem heel hard in zijn lies.
Ja,
onder zijn broekje.
Ja, onder zijn broekje.
Ja.
Dus ja, het is op zich bijna. Hij interpreteert het dan vooral als straf.
Als een
kuise straf.
Ja. Ja, alleen dan een keer daarna heeft hij les van en dan zoent ze hem. En dan zegt ze, je moet bij mijn huis komen. Ik woon daar en daar. Je moet er naartoe fietsen. Dan moet je je fiets daar parkeren bij de brug over. En daar woon ik. En dan kom je bij me langs. Dat doet hij niet, afhankelijk. Dat doet hij pas 3 jaar later, tijdens de Cuba-crisis.
Als hij 14 is.
Als hij 14 is, 1962. De wereld denkt, we gaan toen onder atoomoorlog. En een soort van in de opgewondenheid van dat moment besluit hij naar haar toe te fietsen.
Ja, vooral omdat hij wil het gewoon 1 keer gedaan hebben voordat de hele wereld aan de kernoorlog ten onder gaat.
Ja.
Zeg maar.
Ja, en dus dan gaat hij daar naartoe. En op dat moment is hij van haar in feite. Anders kun je het gewoon niet zeggen. Zij is heel erg zijn juf. Ze is heel streng. Ze leert hem alles. Ze is duidelijk de baas. Ze hebben de hele dag seks met elkaar.
En ze spelen ook nog samen.
En ze spelen ook piano samen.
Hij blijkt best een briljant pianist te zijn.
Ja, dus ze gaan op een gegeven moment ook samen een optreden doen ergens. Ja. En mensen weten niet wat ze horen. Ja. Hij probeert wel met zijn tijd mee te gaan. Dus hij zegt ook tegen haar van, hey, laten we jazz luisteren. En zij wil er eigenlijk niks van weten. En zij dicteert gewoon de regels van de relatie. We gaan dat zo meteen daar nog meer over hebben. Maar wat een heel heftig moment is, is dat ze op een gegeven moment zeggen, ik lees het eventjes in het Engels, want ik heb de Engelse versie hier. Afterwards, ze hebben uiteraard seks gehad. Afterwards, as he lay in her arms with his eyes closed, she said, I have something important to say to you. Are you listening? He nodded. I love you. I love you very much. You belong to me and to no one else. You're mine and you'll stay that way. Do you understand, Roland? I understand. En dat is eigenlijk heel duidelijk de machtsdynamiek tussen die twee. Dus dat is één kant van het verhaal. Dat gaat dus heel erg van, zoals ik al zei, dat boek speelt zich over vele decennia af. Die relatie duurt maar een x-aantal jaar, maar het gaat heel erg over hoe dat doorwerkt in zijn leven. En het andere verhaal, want ik zei van, het zijn een soort van twee verhalen door elkaar verstrengeld. Het andere verhaal is hoe Roland, dan is hij denk ik 30, ergens in de 30, een relatie krijgt met een Duitse, Alyssa. Afhankelijk is ze zijn lerares Duits. En dan komt hij er jaren later weer tegen. Dan heeft ze een vriend en hij heeft een vriendin. Gewoon leuke volwassen mensen die met elkaar omgaan. En dan 2 jaar later komt zij gewoon op een dag met een rugzak bij hem aanzitten. En ja, werpt zich eigenlijk in zijn armen. En nou, leuk. Duitse liefde. Niks is romantischer dan dat. Dat weten we allemaal. En ze krijgen een kind. En dan eigenlijk heel kort na de bevalling komt hij thuis. Ligt een briefje op zijn kussen. En ze zegt, ik ben oké. Het is niet je fout. Ik hou van je. Maar dit is hoe het nu is. Ik leef het verkeerde leven. En zij is weg. En ze laat hem met die baby achter. Zij wil schrijver worden. Dat heeft ze al heel vaak aan hem gezegd. En vindt dat ze dat eigenlijk niet kan worden met hem en een kind. En van de een op de andere dag is ze verdwenen. En een groot deel van het boek is eigenlijk ook een beetje de zoektocht naar haar. Ook omdat er gewoon politie zich bij hem meldt. Want ja, een vrouw is zomaar verdwenen. En zoals die politieagent heel nuchter zegt, ja, we kunnen wel heel ver gaan zoeken. Maar als een vrouw verdwenen is, is het altijd de echtgenoot die er heeft vermoord.
En dat die dat dan prompt vergeet ook. Dat vind ik zo interessant. Zo'n stukje waarin die rechercheur dan zegt van, ja, heel vaak vermoord zo'n vent zijn vrouw en gaat hij dan toch achteraf weer van haar houden en het romantiseren. En kan hij zich niet meer voorstellen dat hij dat heeft gedaan.
Dat is een bizar.
En toen ging ik 1 seconde echt twijfelen aan Roland.
Ja, en dat is ook heel grappig, omdat die politieagent en Roland erom moeten lachen. Omdat hij dan zegt van, ja, eerst zijn ze gewoon, eerst doen ze het en dan willen ze van het lijk afkomen. En daarna zijn ze helemaal onthutst. En gaan ze er missen. En hoe voel jij? Zegt hij, ja, ik voel me onthutst. Zegt hij, ja, zie je wel. en eigenlijk krijg je, zijn dat de twee soort van grote hoofdmoten.
De twee drama's.
Ja. Jij zei in aanloop naar dit gesprek, zei jij iets interessants over dit boek. Namelijk dat je het zou kunnen zien als de 2 kortere romans van McEwan, maar dan aan elkaar vast of zo.
Nou, kijk, we kennen denk ik McEwan heel erg. Tenminste, ik denk het grote publiek zou hem kennen van boeken als Saturday en dan Chesil Beach of Atonement. Vooral, er zijn er echt miljoenen van verkocht. En dat is verfilmd met Keira Knightley. En dat zijn van die hele romantische, grootse verhalen. Sommige van die boeken, zeker van de laatste aantal jaar, zoals Solar en Saturday, zijn heel erg op de tijd geschreven. En ik moet zeggen, laatste aantal boeken van hem, had je wel echt een beetje het idee van, goh, het is een schrijver die wel heel comfortabel is geworden, een beetje saaiige boeken begon te schrijven. Mm-hmm. Volgens mij hebben we bij deze podcast een keer
Machines Like Me
besproken. Nou, dat vond ik echt weinig origineel. Maar in zijn jongere jaren, dus in de jaren 80, want McEwan is van 49, net als Roland Baynes, werd Ian McEwan altijd Ian Macabre genoemd. Het had het hele donkere, duistere verhalen schreef. Dus je hebt
The Summit Garden.
Ja, dat gaat over kinderen wiens ouders overlijden. Die begraven dan in de tuin om daarna gewoon lekker stiekem incest met elkaar te hebben. Of je hebt Comfort of Strangers, ook een prachtig boek over een verliefd stel in Venetië. Dat zich eigenlijk min of meer bereid aan een soort van moordenaar uitleveren. Of je hebt Enduring Love. Dat is ook echt een geweldig boek over een hele enge stalker.
Ik moet zeggen dat ik zowel Cement Garden als Enduring Love vind ik een soort van heel, heel fijn afgewerkt. Omdat ze eigenlijk allebei maar één ding doen, namelijk een soort gedachte-experiment. Wat zou er gebeuren als dit ene bizarre gegeven? Hoe zouden normale mensen reageren op dit ene bizarre ding dat ze dan overkomt?
En Enduring Love, dat is echt gewoon die eerste 50 bladzijden. Dat is echt zo goed.
Nou, daar wordt in slow motion eigenlijk beschreven hoe iemand een hete luchtballon ongeluk.
Ja, wat prachtig wordt beschreven, en dat is ook zo'n heel mooi, en dat is ook wel typisch McEwan hoor, dat er zo'n moreel dilemma in zit. Het is een prachtige dag en er is een soort van weide. En daar is een luchtballon, een hete luchtballon, en die stijgt per ongeluk op. En er zit een kind in. En dan rennen allemaal mannen rennen daar naartoe, die daar zeg maar aan het picknicken zijn, en beginnen aan dat ding te hangen. Met het idee van, we houden de opstijgende luchtballon tegen. Maar die begint steeds langer op te stijgen. En één voor één laten die mannen los. En dan is het een beetje het idee van, hoe lang kun je het volhouden? En een van de mensen houdt dus te lang vol. En die valt er naar beneden en die valt dood. En wat zo'n geweldige scène is dat. McEwan is heel goed in real-time schrijven.
Ja.
Is dat die ik-persoon, die verteller, die loopt dan naar het lichaam toe. En ik weet nog precies dat hij beschrijft dat hij het lijkt. Hij beschrijft hem alsof hij als Winnie de Pooh zo op zijn kont zit.
Ja, het is
maar dat
zo
eigenlijk de ruggengraat als een harmonica in elkaar is geschoven.
Afschuwelijk.
Ja.
En hij loopt er naartoe met een andere man. Ik ben die naam even vergeten van die andere man.
Nee, maar je moet niet het hele plot van Enduring Love weggeven. Maar in ieder geval dat ene moment.
Maar ja, dit mag ik wel zeggen. Want ik heb al gezegd dat het overstoken ging. Dan hebben ze dat gewoon dat vreselijke moment samen. En dan die man is gewoon helemaal overstuur uiteraard. En die zit dan s'avonds thuis, gaat de telefoon. Dan neemt hij op en dan is die andere man, zegt hij, ik hou van je.
Ja.
En dan begint gewoon een vreselijke stalkingsvraag.
Ja, maar dat goed, vind ik zo
wat,
vet aan
wat ik dus wat ik dus wilde zeggen, want ik kwijt van af en ik ben veel te veel aan het woord. Dat eigenlijk Lessons dus twee van die novelles bevat, als het ware. Ik bedoel, je kan je heel goed voorstellen dat als dit McEwan in zijn jonge jaren was geweest, had hij alleen dat verhaal verteld van die 14-jarige jongen met zijn juf. En was dat gewoon een heel afgerond, puntgaaf. Wat jou zei, zo'n soort van wat als dit gebeurt verhaal. En aan de andere kant dat verhaal van die vrouw die opeens verdwenen is en de politie meldt zich bij, dat het ook een perfect soort van macaber Ian McEwan verhaal kunnen zijn.
Ja.
En nu heeft hij die twee verhalen aan elkaar gekoppeld. En ja, vult hij het met leven en met ouderdom en met afscheid nemen en gewoon ouder worden, je kinderen zien opgroeien, de wereld zien veranderen.
Marja, heb jij een favoriete McEwan?
Mijn favoriete McEwan is The Comfort of Strangers.
Waarom?
Ik vond dat ook wel echt een heel... Ja, macaber is wel het woord. Ik vond het fascinerend. Het gaat erg over obsessie. Over een stel wat eigenlijk misschien op elkaar is uitgekeken, maar toch in een soort broeierigheid aan elkaar blijft plakken op een hotelkamer in Venetië. En die, hun obsessie voor elkaar wordt weerspiegeld in die van een vrij duistere figuur die ze tegenkomen in Venetië op straat. En die hun in zijn web spint. En daar ook op een hele verbale manier aanvankelijk. En die hun mee naar zijn huis leidt. En dan blijkt dat de vrouw van die enge man heeft ook een obsessie voor de jonge man van het stel. En dat is zo'n gek gespiegeld verhaal. Het is ook een beetje onduidelijk waar het nou precies over gaat. Maar de sfeer is gewoon heel onheilspellend, mooi, broeierig, sensueel, seksueel en eng.
Alles van die mensen die weten, dit is het gevaar, maar zich toch er niet van toch kunnen niet weerhouden daar naartoe te gaan.
Nee. Dat komt er vaak in voor. Wat er ook vaak in voorkomt is de minuscule details van een huwelijk en hoe twee mensen zeg maar lang samen kunnen zijn. En alles van elkaar kunnen weten en toch vreemd voor elkaar kunnen zijn. Ja.
Wat is dan jouw favoriet? Heb jij een favoriete McEwan?
Dat is denk ik Enduring Love. Als het niet de Cement Garden is, want ik was gewoon zo onder de indruk van dat zijn eerste roman was.
Ja.
En ik heb dat echt ademloos gelezen. En daarbij blijft hij wel ver weg, ook omdat de personages kinderen zijn, blijft hij heel ver weg van die soort van diepe psychologische analyse die hij bij zijn oudere personages
heeft. Was dat ook de eerste McEwan die je las? The Cement Garden?
Nee, de eerste die ik las was Atonement.
Okay.
En dat is alweer, daar is het alweer zo de geschiedenis en verschillende leeftijden. Ja. En wat er alweer veel meer wat er in Lessons ook
Atonement vond ik trouwens ook echt meesterlijk.
Ja.
Meesterlijk in elkaar zitten, maar dat is veel intellectueler. Ja. Omdat het zo'n constructie is.
Nou, en wat er in Atonement heel erg zit, wat we misschien later ook nog even over Lessons gaan bespreken, is zo'n bespiegeling over het schrijven zelf.
Ja.
En de vreedheid van de schrijver versus
Verzorging.
Ja, precies.
Ja. Ja. Ik had wel wat Joost net zei over wat jij dan in real time schrijven noemt. Weet je wel, dat hij zo gewoon stilstaat bij het kleine moment. Het begin van dit boek, ook van Lessen, vond ik zo ook zo ja, onheilspellend en omineus. En
bedoel je die jongen achter de piano?
Die jongen achter de piano, ja. Zo goed gedaan.
Nou ja, hebben jullie
dat het lijkt het wel op het begin van Enduring Love.
Hij schrijft zo heel mooi, hij zit achter die piano en hij weet, ik ga het fout doen.
Ja. Ja.
Dat je echt precies als kind zo helemaal weet. Ik moet nu iets doen wat ik eigenlijk niet aan kan.
Ja, en ik zit hier met een volwassene die ik eigenlijk niet ken en voor wie ik bang ben. Ja.
Nou ja, en daar zit de dreiging al vanaf het begin erin. Ja. Grappig, ik had het nog helemaal niet gelezen als soort van gothic of macaber. Maar dat is het wel.
Ik kan je voorstellen als hij er een andere draai aan had gegeven of dit op een ander moment in zijn carrière geschreven had, dan was het dat geworden, denk ik.
Ja, dat denk ik ook. Maar dan had het weer een ander gewicht gekregen. Want ik vond zelf gewoon dat hij niet op een hele morele manier dit beschrijft of zo. Dat dit gebeurt. Ik bedoel, hij laat wel heel goed zien in hoeverre die jongen hierdoor getekend is de rest van zijn leven. Maar ik had dit boek op mijn bureau liggen en toen kwam een collega langs en zei, oh, dat is dat misbruikboek. En toen dacht ik echt, misbruik? Ik begreep eigenlijk niet meteen waar ze het over had.
Ja, ja.
Dacht ik, nee, zo heb ik het ook helemaal niet gelezen. Ik vond het eigenlijk ook een hele mooie geschiedenis die hij beschrijft.
Ja, maar het is denk ik ook omdat, kijk wat ik al zei, dit is zo'n boek dat zich ongeveer van het wieg tot het graf afspeelt. En die Roland, die vraagt zich denk ik ook zijn hele leven af wat er nou gebeurd is en hoe hem dat beïnvloed heeft.
Ja.
En hij vertelt dat hij het in zijn leven dan maar aan 2 keer aan een vrouw heeft verteld. En dat hij allebei er op een manier op reageert van, oh, dus daarom zit je zo in elkaar. Ja. En oh, je bent getraumatiseerd. En dat hij dan denkt, hè, maar dat klopt helemaal niet.
Maar dus dat je ook wel meteen begrijpt, oh ja, daarom kan je beter zo'n verhaal gewoon niet vertellen. Want de ander maakt het toch gewoon kapot.
Ja.
In die zin is Roland ook wel een beetje ouderwets. Hij is nooit in therapie gegaan of wat dan ook. Hij weigert op een of andere manier dit verhaal te confronteren, toch? Dat zou een hedendaagse Roland anders aanpakken.
Roland is van 1949, geloof ik.
Ja, ja.
Dus dat is gewoon helemaal. Ja, ik bedoel, hij is gewoon een regelrechte oude boomer. Bij wie zou opkomen om in therapie te gaan. En weet je, het is ook gewoon zo iemand die zijn hele leven leidt. En hij is eigenlijk gewoon een beetje. Zijn vrouw gaat bij hem weg. Dus hij moet zijn zoon opvoeden.
Lawrence.
Hij is eigenlijk ambitieus dichter. Maar dat komt er nooit echt van. Nee. Hij is heel getalenteerd pianist. Komt er ook nooit helemaal van. Ik bedoel, carrière technisch is het iemand die nooit heel ambitieus is geweest. Dat, en daarom kan je je afvragen van misschien kent hij niet helemaal dat gegeven dat je keihard zit te werken. Deadline na deadline. En dat je gewoon helemaal vergeet om pauze te nemen. En je weet
ik zat er net zo lekker in.
En je weet wat ik nou altijd zeg. Als je gewoon heel hard zit te werken. We kennen het allemaal wel. Soms vergeet je gewoon helemaal eventjes take 10 te nemen. Gewoon even 10 minuten voor jezelf. Even weg van je beeldscherm. Gewoon even op je balkon gaan zitten. Of je tuin in lopen. Of naar je favoriete bankje in het park. En hashtag take 10 te nemen. Zoals Starbucks dat graag noemt. En wat je dan van Starbucks moet doen. Maar je moet niks van Starbucks, maar dit is wat ze voorstellen. Is gewoon bijvoorbeeld, het is lekker weer een chilled classics nemen. Gewoon een lekker gekoelde koffie. En gewoon even 10 minuten iets voor jezelf doen. Voor je uitschaduwen, voor jezelf doen. En wij bij Boek FM zeggen altijd, ga naar je tuin, ga naar je balkon. Ga op dat bankje in het park zitten. Take 10 en gebruik die 10 dan om een Starbucks chilled classic te drinken. En een kort verhaal te lezen.
Yes.
Marja.
Ja.
Wat is voor jou nou het perfecte chilled classic take 10 verhaal?
Nou ja, ik heb gewoon een lievelingsverhaal. En ik heb het hier al vaker over gehad. Ik heb er ook al eens over geschreven. Het is een verhaal geschreven door Rob van Essen. Het heet Dit is wat ik je beloof.
Ja.
En het is zo'n perfect kort verhaal.
Het perfecte korte verhaal.
Ik weet niet of je het in 10 minuten kunt lezen. Of dat je het. Wat is het idee?
Wat is het idee? Dat leg ik net uit. Take 10, Marja. Dat is het idee.
Nou, als er advertentietekst.
Maar oké, maar je kan ook gewoon 3 keer take 10's achter elkaar nemen.
Ja, drink 3 chilled classics. Werk je daarna nog wat harder.
Helemaal. Haal er gewoon een lekkere lemon drizzle en cake bij.
Wat de aanleiding ook is, ik vind het heel leuk om dit verhaal toch nog een keer te noemen. Het heet Dit is wat ik je beloof. Het is geschreven door Rob van Essen. Het heeft de structuur van een soort sprookje, maar het is helemaal in het hier en nu. Het gaat over een jongen, een beetje nerdere type. Hij is een hele goede, was het nou dammer of schaker? Nou ja, goed, in ieder geval hij kan een boardgamer. Hij fietst over de Amstel en hij, om een van de reden, valt hij.
Een scheur in het rechtdek.
Ja, en dan gaat hij over de kop. En hij komt bij en hij kijkt naar het gezicht van een meisje met sproetjes. En dan blijkt dat er vier meisjes om hem heen staan.
Roeiers.
De roeiers. Dat zijn de roeiers die dus vanuit Amstel komen. En het vervolg van het verhaal is eigenlijk dat hij in het ziekenhuis belandt. Die meisjes helpen hem. En dan één voor één komen die meisjes bij hem op bezoek. En dat is gewoon zo mooi gegeven. Omdat hij beschrijft die meisjes allemaal stuk voor stuk. Hij heeft waanzinnige seks met ze. Het is alsof gewoon het leven voor hem opeens openbloeit. En hij wacht op het mooiste meisje.
Ja, want ze komen één voor één bij hem langs. Ja. Eigenlijk denkt hij, ze spelen een spel met.
Ja, hij voelt zich eigenlijk op een gegeven moment, denkt hij, dit kan gewoon niet waar zijn. Ja. En maar, dat is zo grappig. Ja, omdat hij het ook,
we moeten niet spoilen, nee, ik zal het allemaal wat er niet spoilen. Gebeurt. Maar het is zo'n perfect verhaal.
Het is perfecte verhaal. Hij geeft je precies wat je wil. Het is melancholiek uiteindelijk. En het gaat over het leven aan je voorbij laten trekken. Het is ook een beetje, wat dat betreft, een figuur die niet mis zou staan in een roman van Ian McEwan.
Ja.
Gewoon iemand die wat gebeurt, iets moois, en toch op een of andere manier lukt het niet helemaal uiteindelijk.
Maar vind je ook niet dat dit nou, al had ik bij het Filmfonds gewerkt.
Nou ja, echt, dat wil ik zeggen. Ik wil dat dus nu nog weer een keer zeggen. Dit is het perfecte verhaal om een hele mooie speelfilm van te maken.
Zeker, kun je een heleboel mooie vrouwen
heel veel, ja, heel ja. veel, heel veel ja. hele mooie vrouwen heel veel seks laten ja. hebben.
Jij hebt mij, dit was de eerste keer ik in aanraking kwam met Rob van Essen, was toen jij dit ging voorlezen in de Kleine Comedie.
Ja.
En toen had ik gespijbeld ja. van mijn stage. Om
heb je het voorgelezen in de Kleine, wat een ja. eindeloos verhaal.
En ja, ik was toen stage aan het lopen en waren gewoon van die oeverloze dagen. Ik vooral administratief werk aan het doen was. En toen ben ik gewoon weggegaan op een gegeven moment midden in de dag om naar Marja te gaan luisteren in de Kleine Comedie. Dat was eigenlijk voordat we elkaar kenden.
Ja, dat is waar.
En
ja.
toen las je dit verhaal voor en ik was er zo kapot van. Ik heb ja. ben toen daarna naar de winkel gegaan om zijn bundel te kopen. En
nou, wat leuk.
Heeft me niet teleurgesteld. Ja.
Nee,
ik heb wel vaker bij het Das Mag heeft altijd een zomerkamp. Dat is heel leuk. Ik weet niet of je er nog voor op kan geven of niet.
Nee.
Dat is voor aspirerende schrijvers. En ik heb daar heel vaak een soort masterclass gegeven. En dan gebruik ik altijd dit verhaal. En wat we dan altijd doen bij dat verhaal is dat we het met de hele groep tegelijk voorlezen aan elkaar. En dan bij elke witregel, dus je bent om zijn beurt, en bij elke witregel moet de persoon naast je moet verder lezen.
Mm-hmm.
Wat altijd heel spannend is, omdat er gewoon ergens halfwege het verhaal gewoon een enorme, super expliciete seksscène is. Dus je weet altijd van tevoren, één iemand is de lul.
Het meest verlegen,
zachtpratende persoon is dan heel, op een of andere manier heel vaak degene die aan de beurt is, ja. Okay.
Ik zal nog even service bieden aan de luisteraar. Dit is wat ik je beloof. En het komt uit de bundel van Rob van Essen. Hier wonen ook mensen.
Bekroond met de Biesheuvelprijs.
Is dat zo?
Dat is zo.
Oh, okay.
Okay,
wat interessant overlap is tussen het verhaal van Rob van Essen en het boek dat we nu aan het lezen hebben gelezen, is een citaat dat in Lessons staat. How easy it was to drift through an unchosen life. Dat is het gevoel dat Roland op een gegeven moment heeft. Van oké, eigenlijk niets aan wat mijn leven, de vorm die mijn leven nu heeft, daaraan heb ik niets gekozen. Nee. Zelfs, hij blijkt een soort muzikaal genie, maar dat is hem, die lessen zijn hem opgedrongen.
Ja.
Hij was eigenlijk voorover gestruikeld dat talent in, heeft er toen geen gebruik van gemaakt.
Nee, hij speelt gewoon in restaurants en hotels, speelt hij showtunes.
Ja, hij heeft op een gegeven moment in zijn leven heeft hij eventjes geld, maar dat is omdat hij dan uit een soort gemakzucht teksten voor op prentbriefkaarten is gaan schrijven voor een investeerder, vriend van hem. Dus niets aan zijn leven heeft hij gekozen.
Hij is een tijdje ambitieus dichter. Dus hij krijgt ook wel een aantal gedichten geplaatst in literaire tijdschriften.
Echt zo 3.
Ja, maar inderdaad, ja, zo 6 of zo. Weet je, gewoon niet dat hij er een bundel van kan maken. Niet dat er navraag is of zo. Dat er vraag.
Nee, hij reageert alleen maar. Hij reageert op alles, komt op zijn pad. Ongevraagd, ongezocht.
En het grappige is dat
hij
daar
passief.
In het midden van zijn leven voelt hij. Ziet hij dat als een falen van zichzelf. En dan zegt hij dus dit. Hè? How easy it was to drift through an unchosen life. Maar later in zijn leven, als hij wat ouder en wat milder wordt, beseft hij dat eigenlijk alles in zijn leven zo had moeten gaan. Dat hij kan gewoon geen verkeerde beslissing terugvinden in zijn leven. En dat zorgt voor een soort. Hij zit dan gewoon in zichzelf te denken van oké, maar ook dat mijn vrouw toen bij me wegging, had dat dan anders moeten zijn?
Mm-hmm.
Nee, want zij is daarna de grootste schrijver van Duitsland geworden.
Ja, dat moeten we er inderdaad ook nog bij zeggen. Die Alissa, die gaat naar Duitsland. En dan komt hij er jaren later tegen. Ik bedoel, hij weet wel dat ze nog leeft, want de politie heeft het onderzocht. En die zegt dan van oké, ze is niet vermoord, want ze leeft nog. Ze is
toch,
bij de ouders langs
geweest. Mag onderbreken. Dat
hij moet onderbreken.
Ik vind dat best een beetje lastig aan praten over deze roman. Want het is een roman vol verrassingen en vol plotwendingen. En deel van het plezier van het lezen is ook dat Ian McEwan zo'n ongelooflijk lezersvriendelijke schrijver is.
Ja.
Dat hij uiteindelijk alles voor je oplost ook.
Ja.
Maar om het nu al te gaan zeggen. Bedoel, ik vond ook, ik liet me wel iedere keer aan de hand nemen door hem. En liet me verrassen.
Ja,
oh, gaan we nu dit doen? Ja. Oh, we gaan nu ook die nog zien.
Nee, misschien geldt het dan nu als een waarschuwing voor mensen die het nog willen lezen. Dat,
ja, je moet het sowieso lezen. Maar ik denk niet, als ik ga nu vertellen wat ik nu ga vertellen. En ik heb niet het gevoel dat ik daarmee iets... Niet dat ik daarmee een raadsel oplos. Want hij is in Duitsland naar de val van de muur. Want iedereen wil dan naar Duitsland toe. En wie zit hij dan zitten op een terrasje? Namelijk zijn vrouw. En die heeft dan net een roman geschreven. Is nog niet gepubliceerd. Hij krijgt de drukproef mee. En dan hoopt hij natuurlijk dat het gewoon heel slecht is. Maar het is steengoed.
Dat vond ik een geweldige scène.
En zijn vrouw
dat
groet eigenlijk...
Dat hij haar ziet zitten.
Nee, dat hij haar leest.
Oh, ja.
Dat hij haar leest en dat hij eigenlijk met groeiend eerbied voor haar werk...
Ja.
Beseft dat alles zo had moeten gaan of zo. Mm-hmm. Dat, wat hij eerst zag als een beetje een huichelachtige tegenstelling van... Ja, ik kan niet schrijven als ik ook moeder ben. Mm-hmm. Dacht hij van ja. Een heleboel schrijvers zijn toch ook ouders of zo. Ziet toch dat haar gelijk bevestigt in het meesterwerk dat zij heeft.
Zij wordt echt ook door de pers daarna gezien als een soort nieuwe Thomas Mann.
Ja.
Zo geldt echt meteen als de grote Duitse Nobelprijskandidaat. Ja. Maar heel snel, de boeken worden over de hele wereld gelezen en vertaald. Maar ik vind het toch wel interessant. Ik ben wel benieuwd hoe jullie even kijken. Want voor mijn gevoel is McEwan ook wel een beetje een pestkop. Mm. Naar toch een soort van de populaire... mythe van de vrouwelijke schrijver. Het idee van de vrouw. Kijk, je hebt als, omdat je natuurlijk zo in het perspectief van Roland zit, denk je altijd, waarom moet die vrouw nou helemaal bij haar gezin weggaan om te kunnen schrijven? Hoezo? Hij daagt je heel erg uit om de hele tijd te denken, zo nodig hoeft dat toch niet? Het komt zo onsympathiek over. En zo... Dat hun zoon probeert ook later een aantal keer contact te maken, gaat ze gewoon niet op in.
Nee, dan zegt ze, dus, ben je in behandeling voor kanker? Vraagt ze dan aan hem.
Als hij aan de deur staat, omdat hij heel dun is.
En dan zegt hij nee, hoezo? Zegt ze, laat dan je haar gewoon normaal staan. Dat is het enige wat ze ooit tegen haar zoon heeft gezegd. Ja. Zo erg.
Ja. Ik weet niet. Ik bedoel, we hebben de laatste paar jaar zijn er... Nou, gewoon, het is natuurlijk permanent een onderwerp. Er zijn best wel veel boeken geschreven door vrouwen die dan echt zo gaan van... ik ben een vrouw en ik schrijf en ik heb een kind. En is dat wel te verenigen met elkaar? Ja. McEwan pest daar gewoon een beetje mee. Ja. Ik weet niet hoe je, want er zit op een gegeven moment ook een scène in. Dan gaat Roland dus volgens mij in de London Review of Bookshop... naar zo'n lezing toe... Waarin allemaal feministische schrijvers heel boos aan het doen zijn. En dan zeggen ze eigenlijk zoveel van mannen zouden dit nooit doen. En hij zit gewoon nog net niet met die baby op schoot. Ja. En hij denkt van als ik nu ga zeggen het is mij overkomen, dan word ik ook uitgelachen.
Ja, ja, ik vind het zeker
als pesten. Zou
nee, ik, maar ik vind het wel een beetje een licht satirisch element of zo. Zo zie ik het eigenlijk meer.
Hij bedoelt omdat Alyssa zo ontzettend de boeman is hierin.
Ja. Ja, ik hoorde van iemand die zei van... oh, hij beschrijft een schrijfster, het is gebaseerd op Doris Lessing. Nou, Doris Lessing die is op een gegeven moment weggegaan bij haar man en kinderen. Hij heeft wel één kind meegenomen, maar de rest...
Ook leuk, om dan zeg maar een aantal kinderen liet ze achter in Afrika.
Zuid-Afrika.
En dan één kind neem je mee.
Ja, het is zo fucked op.
Ja, en met dat ene kind is het ook niet echt goed afgelopen. Maar goed, dat is een ander
verhaal. Maar ze heeft later wel weer andere kinderen geadopteerd.
Jenny Diski.
Jouw grote voorbeeldje in de Disky, inderdaad.
Ja. Oké, maar dat is toch een grotere vraag. Wat er wordt besproken in die lezing waar Roland heen gaat... uit natuurlijk nieuwsgierigheid naar wat andere mensen... eigenlijk van zijn verhaal zouden vinden. Ook al weten zij natuurlijk niet wie hij is. De vraag die wordt gesteld tijdens die lezing is... is de vreedheid van de schrijver gerechtvaardigd? En heeft de kwaliteit van het werk... staat hij in proportie met hoe vreed je mag zijn als kunstenaar? Mm. En het antwoord van degene die de lezing geeft is uiteindelijk van... nee, vreedheid en talent, vreedheid van schrijver en de kwaliteit van het werk... kunnen allebei naast elkaar bestaan. En de vreedheid is gewoon zoals elke vreedheid. En mogen we op dezelfde manier afkeuren. En het werk is goed als het werk goed is. En het heeft niks met elkaar te maken of zo.
Ja, dat is ook heel interessant. Ja, er is net zo'n boek verschenen van Claire Dederer. Monsters heet het. En dat is te koop bij jou in de winkel.
Ja.
En zij heeft toen een essay geschreven dat toen viral ging, zeg maar in de nasleep van Me Too, waarin ze dat essay heette, geloof ik, How do we deal with the art of monstrous men? En dat ging dus ook heel erg erover van wat doen we met kunstenaars die we voor hun kunst bewonderen, maar waarvan we weten dat het gewoon vreselijk gewelddadige, verkrachtende, vrouwenvriendelijke figuren waren.
Het ging al over Picasso specifiek.
Ja, nou, niet alleen over Picasso, ook over Woody Allen. En eigenlijk kon je heel veel. Maar het ging ook over, dat boek gaat ook over J.K. Rowling. En over, ook over Doris Lessing. Inderdaad, van kun je dat aan elkaar koppelen?
Mm-hmm.
En nou, ze doet er niet heel erg een uitspraak over. Maar behalve dan dat je er uiteindelijk gewoon niet uitkomt. Je moet toch het van elkaar zien te scheiden.
Maar hoe denken jullie hier dan over? Zelf?
Ja, ik ben een witte man, dus ik voel me altijd daar...
Oh, nu geef je het podium even aan ons. Als samenvatting moet worden gegeven.
Nee, maar waar vraag je nu precies dan de reactie op?
Nou, dat dilemma van... Kijk, op een of andere manier is het voor Roland namelijk een troost... dat Alyssa een genie blijkt te zijn.
Ja, maar dat is ook wat vaak wordt gezegd, toch? Nou, laat het dan maar een goed boek zijn.
Nou, maar dat is dus het negatieve wat er een beetje in zit. En waarom ik het gevoel dat hij er een beetje mee pest. Dat hij voert het ook een beetje op alsof... als een man zijn gezin laat stikken, is het een genie. Maar omdat zij het als vrouw heeft gedaan... vinden ook sommige mensen vreselijk hoor in zeg maar zijn verhaal. Maar voor andere mensen zien het ook een beetje een soort van geuzendaad. Van kijk eens, ja, een vrouw die de gezin verlaat. Wat is die toegewijd aan de kunst?
Het wordt ook in ieder levensbeschrijving van haar als eerste feit genoemd. Ze heeft haar gezin achter zich gelaten.
Nou, als een noodzakelijk offer aan de kunst.
Maar het is met een soort van instemming.
Een soort mystificatie, mythologie.
Nou ja, maar ik snap het wel. Want Alyssa's psychologie is natuurlijk ook ingewikkelder dan alleen... dat ze een groot schrijver wil worden... zij worstelt heel erg met het feit dat haar moeder een groot schrijver had willen worden. Mm. En dat nooit geworden is.
Ja, ik moet zeggen, dat is echt voor mij. Vind ik dat een van de mooiste passages. Hoofdstuk. Het is voor mij als een kort verhaal, heeft het ook in de New Yorker gestaan. Dat is het verhaal van haar moeder, dat is een Amerikaanse. Die dan kort na de oorlog. Naar Europa gaat voor een literair tijdschrift in Amerika. Om over de Witte Roos te schrijven. Dus dat is die verzetsorganisatie van Sophie Scholl. En eigenlijk gaat ze naar allemaal mensen interviewen die bij de Witte Roos betrokken waren. En raakt ze verliefd op één. En eigenlijk wat een soort van heel groot literair verhaal had moeten worden, wordt een liefdesverhaal. Met als gevolg dat ze met die man trouwt, kinderen of die dochter krijgt. En dat boek nooit, dat prachtige literaire verhaal dat ze eigenlijk in haar handen heeft, niet schrijft omdat ze Alyssa moet opvoeden. En zij denkt inderdaad dan heel duidelijk van... ik mag niet dezelfde fout maken als die mijn moeder heeft gemaakt.
Ja, dus Alyssa Seth is persoonlijker dan alleen van... ik ben een vrouw en dus ik moet iets in de geschiedenis rechtzetten. Het is ook gewoon...
Nee, dat is het niet.
Nee. Maar zo wordt zij wel misschien gelezen door... in al die interviews die ze dan geeft. Waarin man en kind in Londen als een soort wapenfeit worden genoemd. Ja.
Ik vind eigenlijk dat... McEwan het wel geloofwaardig maakt. Dat die vrouw het nodig heeft om weg te gaan. In haar eentje ergens te gaan zitten. Het is een heel eigenaardig iemand.
Alyssa.
Ja.
Ja, ze is ook op geen enkele manier geschikt om dit te zijn. Ik bedoel, ze wordt een soort kluizenaar.
Ja.
Gaat ver buiten Berlijn wonen.
Ja, en ik vind ook dat hij niet op een... op een spottende manier of ook maar iets schrijft... waardoor je een weerzin... tegen haar zou kunnen krijgen of haar zou kunnen veroordelen. Ik vond eigenlijk een volstrekt geloofwaardige figuur.
Behalve dat hij heeft er wel voor gekozen om haar meteen de grootste schrijfster van haar tijd te maken.
Ja, maar dat vond ik heerlijk.
Ja, ik vond het ook fijn. Maar dat vond ik voelde me toen gemanipuleerd. Hè, dat ik dacht, hij pakt dat boek op. Het blijkt briljant. Het blijkt niet alleen dat boek blijkt briljant. Het boek daarna ook, Ze staat op de Nobelprijs, shortlist, weet ik veel, alles... aan het einde blijkt gewoon dat de afdruk die zij heeft achtergelaten op de literatuur eigenlijk niet groter had kunnen zijn.
Maar ja, ook nog behalve dat ze een beetje half gecanceld wordt.
Ja,
aan het eind suggereert hij toch over transpersonen maakt.
Ja, dat ze toch een beetje ontremd raakt. Of zo.
Maar waarom denken we dat McEwan heeft gekozen voor zo'n hyperbolische versie van een succesvolle schrijfster? Waarom mocht Alyssa niet gewoon een half bakken?
Maar mag ik daar iets tegenover stellen? Je kan zeggen het is een hyperbolische versie van de schrijver. Je kan ook zeggen het is Ian McEwan zelf.
Nou, ik wil net zeggen, het is voor hem een manier om een soort van radicaal schrijverschap, een totaal aan literatuur toegewijd leven te beschrijven en het niet over zichzelf te hebben, zogenaamd.
Ja, daarom heeft hij het gegenderband.
Ja, nee, maar in die zin, kijk, McEwan staat ook gewoon altijd bij de boekmakers voor de Nobelprijs. Ik bedoel, dit is het niveau waarop McEwan opereert. Voor hem, wij zeggen al, hij beschrijft een of andere bizarre superster. Maar hij, dat is gewoon zijn eigen leven.
Ja.
En het is wel grappig, om heel veel recenten hebben daar ook op ingesprongen, dat die Roland Baynes, het leven, zeker het vroege leven van Roland Baynes, lijkt heel erg op het leven van Ian McEwan zelf. Hij komt ook uit zo'n militaire gezin. Hij is ook pas op latere leeftijd naar Engeland gekomen. Hij is toen ook op zo'n trouwseloze kostschool. Nou, hij werd naar Eton gestuurd. Roland naar een iets minder chique kostschool. Eigenlijk volgens hem, hij heeft ook later ontdekt dat hij nog een broer had waarvan hij niet wist dat hij die had. Dus
misschien is hij ook seksueel heel onmatig.
Nou, hij staat wel achterin dat
wel een
hij
grote
nooit,
neuker, toch?
Dat hij zat achterin bij de verantwoording dat hij nooit zo'n pianolerares heeft gehad. Oh. Het voelt heel erg, heel veel in Engeland werd het al heel veel recent gezegd. Het voelt alsof hij bijna zijn eigen leven heeft geprobeerd te beschrijven, minus de literatuur. Alsof hij gezegd heeft, dit is hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als niet ik was gaan schrijven, maar mijn geliefde was gaan schrijven.
Ja, ja.
Dus het voelt bijna aan alsof hij een soort contraleven voor zichzelf heeft bedacht.
Okay.
Ik denk ook dat hij op zijn oude dag toch het wel soft is geworden en ontvankelijk voor de kleine dingen in het leven. Mm-hmm. Die, waar Roland dan eigenlijk noodgedwongen de schoonheid in ziet, omdat hij geen grote carrière heeft.
Mm-hmm.
Het voelde voor mij een beetje als zeg maar dat laatste album van David Bowie, waarin hij Black Star, waarin hij heel erg zo zijn eigen dood aan het confronteren is.
Oh, ja.
En toen ging hij daarna ook meteen dood. Ik word best een beetje zenuwachtig op een gegeven moment van de vele bespiegelingen over wat een waardevol leven is. En over
hij is nu dik in de 70, hè, Ian McEwan.
Hij is van 49.
Ah, ja. Ja.
Dus dan is hij 74.
Ja. Ja, dus hij is dat nog
maar
niet.
Ik kan me herinneren, dat was volgens mij toen Saturday verscheen. En dat was ook, vond ik ook een hele mooie roman. Ook
Saturday, even voor duidelijkheid, het is uit 2005. En dat speelde zich af op één dag, op een zaterdag. En dat was de zaterdag in maart 2003. Toen over de hele wereld er gigantische demonstraties waren tegen de Irakoorlog.
Oh ja.
En toen Saturday verscheen?
Nou, toen had hij een interview. En toen zei hij iets ook over het huiselijk leven. Wat hij steeds meer begon te waarderen. Weet je, toen had hij al zo'n soort van terugblik op zijn leven. Alsof hij al zijn meest productieve tijd achter de rug had. En steeds meer erachter kwam waar het eigenlijk om draaide in het leven. En dat hij vroeg aan de interviewer, heb je de vissoep al geprobeerd? Weet je, het recept daarvan stond in dat boek of zo. Alsof het daar eigenlijk allemaal om zou gaan.
Ja, maar Saturday is ook een,
ja, best wel.
Nou, maar Saturday is ook een zeldzaam boek in de zin dat het over geluk gaat.
Ja.
En het beschrijft het geluk ook erg. Dus het gaat over een hele geslaagde neurochirurg. En hij beschrijft gewoon, weet je, zijn dochter blijkt zwanger. Hij komt gewoon 's avonds naar beneden en dan zit ze zo een heel lekker gitaar te spelen. En er zit op een gegeven moment een passage in van volgens mij 3 bladzijdes, waarin hij zijn Mercedes beschrijft. Dat hij gewoon die Mercedes ziet en dat hij denkt van, nou, dit is de mooiste machine die er ooit door de mens is gemaakt en ik bezit hem.
Oh ja.
Dat boek gaat ook heel erg over geluk.
Het heeft ook best een zoete boodschap in die zin dat hij, als ik me goed herinner, laat hij keert hij de criminelen, of hij weet mensen van, hij weet zichzelf en zijn gezin voor het gevaar te behoeden door de dochter een bepaald gedicht voor te laten lezen, toch?
Ja,
de
nee, uiteindelijk
een soort
wordt
reddende
heeft hij,
kracht.
Ja, zo, komt er een soort crimineel achter hem aan.
Ja.
Die gijzelt dan zijn gezin en zijn dochter leest dan een gedicht voor. En dan is eigenlijk die
is een beetje
die
boef, op de rand van kitsch.
Een beetje op de rand van de boef, maar die man is dan eigenlijk zo overweldigd dat hij en zijn zoon
tot inkeer komt.
Nou nee, hij en zijn zoon komen in een worsteling. Hij valt van de en die boef valt dan van de trap af.
Maar goed, we zien in dit boek ook heel erg. Maakt niet uit. Wat is wel grappig, want als je McEwan beschrijft als, je zou hem misschien willen beschrijven als een beetje een soort macho schrijver, maar dat is hij. Zodra je hem gaat lezen, is dat helemaal nooit
niet
zo.
Nee.
Roland is constant heel erg bewogen en geraakt door dingen.
Ja.
Om maar te beginnen met dat dit een van de eerste keren is dat ik een man en een baby op deze manier zie interacteren in literatuur. Waarbij de man gewoon quiet domesticity op zijn manier gewoon toch leuk vindt. Hij zegt dan bijvoorbeeld over dat dus bevriende vaders over baby's zeggen, dit zijn de slime years. Dat zijn de jaren waarin alles zeg maar plakkerig is. En dat is zo'n soort schattige manier om naar de jeugd van je kind te kijken.
Ja.
En eigenlijk is hij veel meer tijd kwijt aan het beschrijven van dit soort kleine dingen.
Ja.
Dingen die eet,
hij beschrijft
die
helemaal die dagelijkse routine met een klein kind. Dat vond ik ook echt heel
refreshing om dat vanuit een man
zeker
te zien. Ja, niet om alles dan in dat kader te
plaatsen. Ik vind sowieso dat hij heel mooi schrijft over het plezier waarmee hij zijn zoon ziet opgroeien.
Ja, en waarmee die zoon boekjes ontdekt. En,
Echt. Ja, maar als het niet zo goed geschreven was, zou ik het misschien te sentimenteel hebben gevonden.
Ja.
Zeker bijvoorbeeld, nou, wat ik wel echt, als het dus een punt van kritiek, mm-hmm. wat ik wel vond grenzen aan te sentimenteel, is hoe Roland steeds zijn leven koppelt aan grote gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis. En daar elke keer, zelfs op het moment dat het gebeurt, de val van de muur, 9-11. Precies zo op reageert, zoals wij nu praten over die evenementen.
Ja, zelfs op het niveau dat iemand geeft een verjaardagsfeestje en dat is dan net op de dag dat er een nieuwe premier wordt verkozen.
Ja, het is een beetje Forrest Gump, zeg maar.
Zoals Roland naar zijn juf toe gaat vanwege de Cuban Missile Crisis.
Ja, en dat is, ik vroeg me gewoon af, en dit kan ik door mijn leeftijd eigenlijk niet goed inschatten. Of mensen zich daadwerkelijk zo bewust zijn van de wereldgeschiedenis op het moment dat die gebeurt, als zijnde de wereldgeschiedenis. En dat lijkt Roland wel de hele tijd te hebben. Ook al is hij 14 of 25 of 35 en heeft hij wel wat anders aan zijn hoofd, zit hij toch de hele tijd zo te denken van, nou, dit is een monumentaal moment. Ik vroeg me gewoon, dat vond ik niet helemaal.
Ik vond dat eerlijk gezegd ook het minste aan de roman. Dat de hele tijd die grote gebeurtenissen erbij werden gehaald. Inderdaad, alsof ze nu precies al die waarden konden geven. Hij geeft ze meteen en hij beschrijft ze ook best wel uitgebreid. Ze blijven ook een beetje losstaan, vond ik, van het verhaal. Ik vond het heel erg opgelegd pandoer of zo. Voor mij had het gewoon niet gehoeven.
Nee, en ik denk wel dat de gebeurtenissen die hij beschrijft, dus gewoon corona of september, de verkiezing van New Labour, de val van de muur, Cubaanse rakettencrisis, dat waren natuurlijk ook dingen die op dat moment zelf werden ervaren als grote gebeurtenissen. Maar het is dan wel heel toevallig dat er dan steeds uitgerekend in die week er ook dan iets groots in zijn leven
gebeurt. Maar ik vond het best een beetje knullig gedaan.
Ja, ik vond het ook helemaal niet nodig op een of andere manier.
Nee.
Nou, oké, het geeft wel op zich voor mij dan een vrij volledig inzicht in de hoe de mentaliteit van boomers tot stand gekomen is dan, of zo.
Oh ja.
Die dat enorme vertrouwen in de toekomst dat voortkwam uit de val van de muur. En de enorme angst die voortkwam uit 9-11. Nou, dat kunnen we nu allemaal wel gewoon, zeg maar, blind beschrijven of zo. Maar omdat het dan gekoppeld wordt aan specifiek zijn leven, denk je toch wel van, oh ja, hij wordt daar echt heel erg door gevormd. Door
ja, ik vond dat vond ik trouwens dan wel weer mooi. Ook hoe hij beschrijft dat hij die vriendschap heeft met die Oost-Duitse mensen. Weet je wel, dat hij later smokkelt.
Ja.
Dacht ik, oh ja, dat hele beklemmende, juist voor de val, vond ik wel heel goed beschreven ook weer door hem.
Ja,
dus ja. En wat natuurlijk ook wel bij past in die zin, jij zei het al even, is het echt een boomer? In de zin dat hij zo'n man is die door het leven gaat zonder over zichzelf na te denken. Zonder dat hyperbewustzijn dat de generaties na hem wel kregen.
Mm-hmm.
En ik vind dat wel mooi gedaan, dat het is geen personaal, of het is geen ik-persoon die het woord is. Het is een derde persoon beschreven. Maar je hebt wel helemaal zijn blik. En hij komt heel nuchter over en heel kalm. Maar dan op een gegeven moment spreekt hij met mensen die hij dan lang niet heeft gezien. En die zeggen, ja man, jij was altijd zo met seks bezig. Dat was de enige manier waarop je emoties kon uiten. Dat was de hele dag seks. En dan af en toe krijg je dus opeens zo'n blik van hem te zien door de ogen van iemand anders. En zie je, en eigenlijk alleen op die momenten zie je van, er is gewoon heel veel met hem aan de hand. Meer dan dat hij zelf erkent.
Ja.
En in die zin ga je dan weer nadenken over hoe dat met die juf is geweest. En wat het nou precies voor hem heeft betekend. Dat hij aan de ene kant volgens mij in al zijn relaties soort van de onderdanige partij is geweest.
Ja, hij valt altijd op dit soort dominering vrouwen.
Ja, van die bazige vrouwen. Het feit dat hij in relaties genegenheid niet uit kan drukken in soort van gesprek. Want ja, zijn blauwdruk is gewoon een relatie met zijn juf, waarin hij niet terug mocht praten, maar zij verordeneerde hoe de wereld in elkaar zat. Dus dat zit niet in. Dus het enige wat er overblijft is die seks de hele tijd. En eigenlijk met terugwerkende kracht wordt het echt een beetje als gênant terug van, ja, jij was gewoon een man. Hey, je kon maar één ding en op een andere manier kon je niet
communiceren. Ja, maar tegelijkertijd kunnen jullie herinneren, wordt er wel seks beschreven in deze roman?
Nee, maar dat is dus het grappige, dat het in bijzinnen.
Ja, gewoon zo van, oh, ze hadden seks en dat was het dan.
Ja.
Nou, er wordt beschreven dat de juf hem heel veel dingen leert.
Ja, maar niet wat. Nee, alleen maar dat ze verzaligd en verzadigd.
Nou, op een gegeven moment, nee goed, dit ging echt om uit te spreken. Ja. Maar er wordt wel wat explicieter gezegd op een gegeven moment.
Ja.
Maar het gekke is
dat
van dit perspectief dat hij dus niet heeft op zichzelf, is dat als hij dan toch een keer weer Lissa komt spreken over hun relatie, dat zij hele specifieke incidenten noemt waarop hij haar overheerste in bed eigenlijk. Of zijn wens dan gewoon te groot was voor haar om te bolwerken. En je van ja, zelf.
Haar wens was te groot om te bolwerken.
Dat vind je dus weer, nou weer tussen van mij of zo. Ja. Nou ja, goed. Anyway. En dat hij dat gewoon nog nooit over zichzelf heeft gedacht.
Nee, maar de lezer ook niet. Nee, dat daardoor vind ik zo niet. Knap. Ja, in het boek. Ja. We zitten gewoon 500 bladzijden, wat is het? Zitten we in hem. En dan opeens krijg je vrij tegen het eind. Wordt de blik gespiegeld. Weet je, want dan krijg je een blik op hem die je zelf nog niet eens hebt kunnen ontwikkelen. En terwijl het toch heel geloofwaardig is. Dat vond ik echt ongelooflijk goed gedaan.
Waar ik wel het benauwd van kreeg, was dat hij steeds blijft benadrukken dat bijna alles dat je overkomt in je leven ontglipt je ook weer. Je vergeet gewoon alles. Hij beseft op een gegeven moment in zijn leven van oké, ik moet nu toch een dagboek gaan bijhouden. En ja. Hij kijkt naar foto's van toen hij jong was. Hij herkent de mensen niet met wie hij op de foto's staat. Hij kan zich het incident niet meer herinneren dat gefotografeerd is. Hij kan zich een concert herinneren waar hij dan met iemand heen was van wie hij hield. Maar hij weet niet meer wie het was. Niet omdat hij dan aan het dementeren is. Maar omdat het leven nou eenmaal razendsnel aan je voorbij gaat. Daardoor deed het me zo denken aan dat worstelen met je sterfelijkheid. Dat Bowie had gedaan. En ja, ik vroeg me af of het een boek was dat eigenlijk daarover ging. Over dat het leven zo snel gaat. En dat je zelf heel weinig ingrepen doet erin.
Nou ja, nog even los van die ingrepen die je doet. Daar valt inderdaad ook heel veel over te zeggen. Maar het gevoel is inderdaad, en dat eigenlijk ben ik altijd heel gevoelig voor dit soort boeken die zijn hele leven beschrijven. Omdat het inderdaad laat zien hoe snel het leven gaat. En hoe dingen die op een bepaald moment heel belangrijk voor je zijn, 10 jaar later helemaal niet meer belangrijk voor je zijn. En dat bepaalde mensen die je misschien afhankelijk niet zo ziet zitten of niet zo bijzonder vindt, dat die eigenlijk gewoon over een periode van 30 jaar de meest constante factor in je leven blijken te zijn.
Ja, doodeng vond ik dat. Ik zat meteen zo aan al mijn vrienden te denken van, ga ik gewoon tot aan mijn graf nog met jullie chillen.
Ja.
Mag ik dan nu een stukje voorlezen wat ik heel mooi vond? Wat helemaal dat is?
Absoluut.
Maar er was nog wel die kern die iedereen vergeet wanneer een liefde verder verdwijnt in het verleden. Hoe het was, hoe het voelde en smaakte om secondenlang, minutenlang, dagenlang samen te zijn voordat alles vanzelfsprekend werd en vervolgens werd verworpen en weggedrukt door het verhaal over hoe het allemaal was afgelopen en daarna door de beschamende tekortkomingen van het geheugen. Het paradijs of de hel, niemand die zich er veel van herinnert. Affaires en huwelijken van lang geleden gaan lijken op ansichtkaarten uit het verleden. Een korte opmerking over het weer, een klein verhaaltje, grappig of treurig, een kleurrijk plaatje aan de andere kant. Het eerste wat verdween, dacht Roland toen hij op haar huis afliep, was het ongrijpbare ik, hoe je zelf precies was, hoe je op anderen overkwam. Ik vond het dus gek genoeg dacht ik zo op 3/4 van het boek van hey, hij gaat indicatief schrijven. Maar tegen het eind krijg je weer dit soort passages die het einde van het boek, zeg maar de laatste 100 bladzijden, toch tot een enorm intense leeservaring maken.
Ja.
Ik had echt moeite bij sommige passages om ze met droge ogen te lezen.
Ik heb ook ontzettend veel gehaald tijdens dit boek.
Maar dit gaat inderdaad heel erg over sterfelijkheid.
Ja, wat jij net voorlas, dat is toch gewoon diep angstaanjagend.
Ja, angstaanjagend.
En nou ja, het is allemaal, ik heb nog wel veel jaren in het verschiet of zo. Maar ik heb nog niet in lange tijd niet zo scherp mijn sterfelijkheid gevoeld als toen ik dit boek aan het lezen was.
Hij beschrijft heel erg het lichamelijk verval. Maar hij beschrijft ook het afscheid nemen van mensen. Hij beschrijft de dood.
Maar ook hoe banaal dat is. En de een volgt het ander logisch op.
Ja, maar toch is hij ook weer niet wreed. Dat vond ik ook heel goed gedaan. Omdat hij wordt eigenlijk af en toe dus genoodzaakt om iets te vertellen over zijn verhouding met zijn pianolerares, die blijkt dus zo betekenisvol te zijn in zijn leven. Hij vertelt erover, hij heeft het er ook over met die politieinspecteur. En dan toch zegt hij aan het eind van, maar waar het echt om ging, dat kan hij nooit aan iemand zeggen. En dat weet alleen hij en zij. Ja, maar dat weet hij dus ook nog.
Dat maakt het allemaal nog vergankelijker op een of andere manier.
Ja.
Nou ja, het laat gewoon zien dat er een bepaalde kern is waar uiteindelijk nooit iemand bij kan komen.
Ja,
om nog even terug te gaan naar dan de band tussen het echte leven en het beschreven leven. Waar het ook wel vaak over gaat in het boek. Omdat Roland eigenlijk in het werk van Alyssa altijd op zoek is naar een versie van zichzelf.
En die helemaal aan het
laten. Ja, precies. En dat zij en hij haar dan uiteindelijk ook confronteert met, hè, je hebt van mij iemand gemaakt die ik niet was. dat zij hem dan echt een streng lesje leert over hoe je moet lezen, hoe je een boek moet lezen. En dat een boek gewoon fictie is, gewoon fictie.
Ja,
en dat ze tegen hem zegt, hij zegt van, je hebt mij beschreven. En dan zegt ze, hij is 2 meter en hij heeft een paardenstaart. Want natuurlijk ben jij het.
Ja. Nee, maar er zit toch iets groters in over wat je moet met dat al dat leven dat je dan hebt opgebouwd. En als je dan iets wil gaan schrijven, aan het einde wekt Roland de suggestie dat hij een boek misschien gaat schrijven. Beetje flauw, van dan denk je, oh, het is het boek dat wij nu in handen hebben.
Maar dan zou hij een atoonmuntje plegen.
Ja, dat is natuurlijk. Ja. Maar heeft hij dus wel in huis. Dat is best flauw.
Ja, flauwe, ja flauwe, later boeken doet hij dat ook.
Truc.
Heel flauw.
En wat is dan je verplichting als schrijver naar de werkelijkheid?
Ja, want op een gegeven moment gaat hij ook naar een bijeenkomst toe. En het gaat dan over de gedichten De Dolphin van Robert Lowell. En dat is een Amerikaanse dichter, een succesvolle Amerikaanse dichter, die op een gegeven moment in scheiding lag met zijn vrouw. En toen wanhopige brieven aan hem een gedichtenbundel heeft gemaakt.
Oh, het is zo erg.
En toen zei iedereen tegen hem van, dit kan je niet maken.
Adrienne Rich zegt toch dan van, dit is het vreedste dat iemand ooit in poëzie heeft gedaan.
Ja, en Elizabeth Bishop schrijft zo'n beroemde zin van, zoveel is kunst niet waard. En de vraag die dus ook doorklinkt, is een van de thema's die in dit boek doorklinkt, is hoeveel is kunst je waard? Is het je waard om je gezin te verlaten? Is het je waard je ouders te verraden door vreselijk over ze te schrijven? Is het je waard om van alles dat je meemaakt in je leven genadeloos kopij te maken? Hè? Zoals jullie grote vriendin
Nora Ephron
had zei, everything is copy. Weet je, dat idee van mag dat? Die vraag wordt er op heel veel manieren gesteld. En ook op verschillende manieren beantwoord. Ik bedoel, het is absoluut niet pamfletistisch. Hij komt niet tot één duidig conclusie van het mag niet of het mag wel.
Hij laat alleen zien wat Alyssa heeft opgeofferd. Ja. Namelijk dit leven. Ja. Dit kleine leven dat hij dan heeft gehad.
En hij laat ook zien dat het niet voldoende is om te denken van, ik moet de werkelijkheid dag na dag op zijn staart trappen. Want hij probeert dat op een gegeven moment. Hij gaat echt meticuleus dagboeken bijhouden. En dan helemaal aan het eind ziet hij gewoon wat het zijn. En dat ze tekortschieten. En dat hij ze maar beter weg kan doen. En niemand daarmee opzadelen. In tegenstelling tot de dagboeken van zijn schoonmoeder en het werk van zijn ex.
Wat vinden jullie? Is everything copy?
Nou, ik ben in een gezin opgegroeid waar die zin heilig was.
Oh ja, ik kan het zeggen. Ja. Moeders geven natuurlijk altijd af.
Ja, en dat is voor mij altijd. Zij geven me deze quote altijd als troost of zo. Bij mijn eerste gebroken hart. Bij de vele rijlessen die ik moest volgen voordat ik mijn rijbewijs haalde. Gewoon al dat soort dingen. Dat wuiven ze allemaal zo weg met van, daar kun je later wat mee. Je kunt er altijd nog over schrijven en dat maakt dat heiligt het of zo. En dat geloof heb ik wel geïnternaliseerd. Aan de andere kant denk ik dat je niet gelukkig wordt van schrijven. Dus je kunt maar beter gewoon leven en zorgen dat je gelukkig bent. Zoals Roland dat dan doet. Dan jezelf opsluiten van het leven en dan te denken, oké, ik leef om te schrijven. Mm. Of zo.
Ja. Iets wel op een andere manier dan die vraag van jou, is everything copy? Denk ik van nee. Je moet gewoon de mensen in je omgeving beschermen. En je kunt niet alles opschrijven. En dat is het ook gewoon niet waard.
Nou, ik zit er nu ook over na te denken. En ik denk ook, ik heb bepaalde dingen meegemaakt die me zo waardevol zijn, dat ik daar niet een verhaaltje van zou willen maken. Mm. Of dat ik niet zou denken van, ik moet dit nu vergulden. Ik moet dit soldaat maken voor een boek of een verhaal of weet ik veel wat.
Nee, ben je dan niet bang om het te vergeten?
Nee, dat niet. Maar nee, want dat zijn wel gewoon belangrijke dingen. Maar dan denk ik, die zijn gewoon van mezelf. En die hoef ik niet. Ja, die heb ik niet nodig op die manier. Hey, zullen we ze fancasten?
Oh, maar dat vind ik heel moeilijk.
Ja, het moeilijke is
Mirjam
met deze
hoofdpersoon Roland.
Ik wil niet aan hem denken als een onaantrekkelijke man. Ben ik te lang met hem geweest. Ja. En hij beschrijft zichzelf zo onaantrekkelijk.
Ja, ja, gewoon dik en kaal.
Ja, en een enorme dikke buik. Ik vind het moeilijk.
Wat ik ook heel typisch aan vind, ik zit net een boek te lezen van Yvon Jablonka. Zo'n Franse filosoof, die heeft een geschiedenis van mannelijkheid geschreven. En die zegt van, de grootste doodsoorzaak van mannen is dat ze niet naar de dokter gaan. dat heel veel mannen dus pas te laat in de ziekenhuis. Ja. Dat mensen heel en dat moest ik ook bij hem dat aan denken. Dat heel tegen zijn kinderen zeggen, laat naar je hart kijken. Ga naar dat doen. En hij doet het maar, hij doet het
Er zit een zinnetje in, helemaal aan het begin van zijn verval. Bespeurt hij iets bij zichzelf en zegt hij, nou, ik vind mijn arts niet zo aardig. Dus ik ga gewoon niet.
Nee. Gewoon, dus op een bepaalde manier beschrijft hij wel heel erg dat fysieke verval van zichzelf. Ja. Oké, ik had...
Je hebt al gefancast.
Ik heb gewoon een paar namen opgeschreven. Alleen over Roland twijfel ik nog.
Oké. Okay.
Maar ik dacht bij Mirjam, dacht ik even
Pianolerares.
Pianolerares.
Ja, strenge pianolerares. Ja,
wel heel veel eer voor Evie Jinek, hoor.
Eva Jinek, ze is 25, Mirjam.
Ja, oké. Evie Jinek is geen 25 meer. Maar...
ik vind Charlotte wel een goede pianolerares.
Ik weet niet of ik het over mijn hart zou kunnen verkrijgen om aan een jongetje van 11 te zitten.
Bij Elissa, de Duitse schrijvers, dacht ik Edith Schippers.
Oh ja.
Zie je nu echt twee vraagtekens hier. Edith Schippers, voormalig minister van de VVD. Ja.
Ja, nee, maar Alissa wordt beschreven als met heel donker haar, hele donkere ogen.
Ja, maar ik zie meer gewoon die houding voor me. Een soort van dat verzenuwde blik, een beetje verzenuwde, strenge blik. Geen gevoel voor humor.
Ja, een soort intens vogeltje zag ik deze voor me.
Dat vind ik Edith Schippers ook wel.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, maar ergens in het begin geeft Roland een beschrijving van zichzelf als hij gewoon 32 is. En dan vindt hij zichzelf op een bepaalde acteur lijken. Maar zou dat nu niet weten terug te vinden. Maar dan, we weten dus eigenlijk wel hoe hij eruit ziet. Als jongeman.
We mogen toch personages lossen van fancasten?
Ja, oké. Maar dan moet het iemand zijn die er gewoon heel erg ontzettend als een Brit uitziet. Want het is ook wel super Brits of zo.
Maar hij is niet zeg maar Brits. Dus hij is zeg maar niet Jacob Rees-Mogg Brits. Ik bedoel, het is niet een man in tweedjasjes. Het is juist echt zo'n bloke.
Ja.
Het is geen gentleman, maar een bloke. Het is gewoon zo'n man die er een beetje...
Het is een beetje een scruffy poet, toch? Ja. Het zou zelfs, als je heel erg met je ogen knijpt, zou het zelfs door Hugh Grant gespeeld kunnen worden.
Nee, echt helemaal niet. Hugh Grant...
Is het latere jaren?
Nee, Hugh Grant heeft een bepaalde grandeur om zichzelf heen.
En die is ook zo zacht of zo.
Ja.
Nee, ik zit meer te denken aan, hoe heet die operazanger die laatst in Foxhot Magazine werd geïnterviewd? Ernst Daniel.
Ernst Daniel Smit?
Ja.
Ja, oké. Roland, dus we hebben Edith Schippers, Ernst Daniel Smit. En even Jinek mag het er niet zijn, dus Charlotte.
Charlotte.
Oké, een heel mooi trio.
Dan moet je nog een heel leuk kindrolletje bedenken voor het jongetje.
Ja.
Ah, dat is leuk. Nou jongens, zullen we maar een cijfer geven?
Ja. Ik heb echt dus met dit boek geleefd. Het was ook lang geleden dat ik zo in een boek zat. Wat ik mooi vond was dat Sadie Smith heeft wel eens gezegd over een roman. Het is een levend organisme. Het mag gewoon inzakken en dan komt het weer tot leven. En dat vond ik dit ook. Ik vond er een paar kuilen in zitten. En waar we het net over hadden, die maatschappelijke grote gebeurtenissen, vond ik er echt een beetje bijgesleept. En ik had ook de neiging om dan gewoon door te lezen. Het heeft me echt beroerd, geëmotioneerd. Ik vind het 10 hysterisch, dus ik geef het 9.
Oké, Charlotte?
Ik word al veelvuldig bestempeld als hysterisch in deze podcast. Dus ik ga gewoon voor de 10.
Jezus, Charlotte.
Maar alleen omdat... Kijk, ik heb een paar mankementen genoemd. En die gelden nog steeds. Maar de kwaliteit stijgt daar gewoon zo ver bovenuit. Dat het gewoon niet uitmaakt of zo. Het blijft gewoon mijn cue. En ik voelde het ook weer als thuiskomen. Ik had dan sinds Enduring Love had ik niks van hem gelezen. En het gemak waarmee hij schitterende zinnen zo weggooit. Midden in een beetje suf monoloog. Alsof hij gewoon een oneindige bron aan goede zinnen in zijn huis heeft staan of zo. Was ik toch weer diep van onder de indruk. Dus ja, 10 van mijn kant.
Oké. Ja, ik had hetzelfde als Marja, dat ik echt geleefd heb met dit boek. En dat ik de hele tijd zin had om te gaan lezen. En ik bedoel, dit is een boek. Ik bedoel, we hebben het heel uitgebreid over die twee verhaallijnen. Maar het zit gewoon zo vol met leven. Anders kan ik het niet noemen. Het gaat gewoon over ouder worden. Het gaat over afscheid nemen. Het gaat over liefde en haat. Het gaat over kinderen en ouders. Het gaat over de wereld zien veranderen. Je helemaal thuis voelen in de wereld. En je helemaal niet meer thuis voelen in de wereld. Het is echt een boek. Ja, elk hoofdstuk ben ik met Marja eens. Soms kakt het even in. Maar nooit was ik niet meer geïnteresseerd. Nooit was er een moment dat ik me niet meer om de personages ging geven. Dus voor mij was het echt een... Ik had het ook niet verwacht. Want de laatste paar boeken van McEwan vond ik echt een beetje saai. En ik dacht van, dit is een schrijver over de heel, maar helemaal niet. Nee, ik vond het echt een schitterend boek. En ik geef het ook een 9. En dan komen we uit op een 9,3. Een 9 plus. Helemaal niet slecht.
Ja. Nou jongens, het was een plezier. Ik hoop jij ook, luisteraar. Trouwens, we hebben echt nog niet alles weggegeven wat er in het boek staat.
Nee.
Want, ja. Dus ik zou het zeker nog lezen. Dan heb je een goede tijd. Dan wil ik Das Mag bedanken, de Groene Amsterdammer. En Dag en Nacht Media onder de paraplu van Podimo.
En wij willen jou bedanken.
Dankjewel.
En ik jullie. En dan zien we jullie weer over 2 weken.